Welkom bij de Web3 Pioneers podcast. Een podcast over Bitcoin, crypto, AI en de metaverse. Wij zijn Mike en Joey Lelyveld, broers en beide ondernemer in de tech en in de creatieve sector. Al 15 jaar helpen wij ondernemers en merken technologie begrijpelijk maken. Deze podcast is voor jou, zodat jij meer grip krijgt op de toekomst. Deze podcast is gesponsord door bureaugroep Handpicked en gesteund door BCNL, het grootste Web3-ecosysteem in Nederland. In deze podcast geven wij geen beleggingadvies. Alle meningen in deze podcast zijn op persoonlijke titel. Welkom allemaal bij de weekly van deze week. Welkom Mike.
Welkom Joey.
We hebben deze week weer een gast gehad, Jo Bronkers van Fibre. We spraken daar over de kansen van blockchain-technologie in de vastgoedsector. En mocht je die nog niet geluisterd hebben, ga dat eens doen. Ik moet zeggen, ik vind het toch wel een van de betere real-life use cases, zeg maar, van hoe blockchain-technologie ook echt nuttig kan zijn, zeg maar. Ik vond het een leuke aflevering. Heel interessant, fijn om al naar te luisteren.
Hij weet er ook heel veel vanaf. Hij zit al heel lang in die vastgoedsector. Hij heeft heel de digitalisering meegemaakt. Eigenlijk het web 1, 2, 3 verhaal.
Ja.
Maar dan vanuit het perspectief van de vastgoedbranche.
Maar ook inderdaad niet alleen gefocust op Nederland, maar echt internationaal. Hè? Dus gewoon wereldwijd vastgoed interpreteert hij.
Klopt.
Leuk om terug te luisteren.
Ik vond hem ook leuk.
Mike, dan gaan we naar de nieuwtjes van deze week. En een van die nieuwtjes was dat Solana was iets meer aan de hand.
Ja, dames en heren. De star child van de afgelopen maanden.
Volgens mij heb jij dit zelfs gecalled een paar maanden geleden.
Ja, dat zou zomaar kunnen.
We hebben het hier vaker sowieso buiten de microfoon om gehad. Maar je hebt het vast wel ergens in de microfoon gezegd.
Nou ja, het is. Kijk, Solana stond de afgelopen maanden enorm in de schijnwerpers in positieve zin. De token had heel veel waarde verloren. Mede omdat FTX stevig geïnvesteerd was in Solana. Dus toen FTX implodeerde, toen ging Solana er eigenlijk achteraan. Nou, uiteindelijk verhandelde Solana uit mijn hoofd, bind me niet vast, maar ik dacht op $8 of zo.
Kan wel heel laag.
En in een paar maanden tijd klom dat eindelijk weer op naar $120. Dus dat was gewoon al 10x en meer zelfs.
Kan het zeggen.
En de bull market is eigenlijk nog niet eens begonnen, zeg maar. Dus heel veel interesse en enthousiasme ging daar naartoe. Maar ja, Solana is wel gewoon nog steeds een relatief jong project. En heeft het best wel te verduren, denk ik, onder ook al die toegenomen interesse. Want dat zorgt ook voor veel meer netwerkactiviteit en veel meer drukte eigenlijk. En Solana heeft eigenlijk ook al een beetje een track record van bijna een soort meme-achtig in crypto Twitter van je bent weer down, om het zo maar te zeggen. Want Solana is al een aantal keren gecrashed. En dan bedoel ik dus gewoon dat de hele blockchain stopt. Dus er worden gewoon geen blocks meer bevestigd. En dan stoppen eigenlijk alle transacties. Dus het is best wel serieus. En ja, dinsdag 6 februari was het weer zover. Toen lag gewoon heel Solana mainnet eruit. Voor 5 uur lang. Ja, dan moet je voorstellen dat internetbankieren wereldwijd er 5 uur uitlegt. Dat zorgt wel gewoon voor problemen. Hè? Dus voordat jij überhaupt zo'n rol kan claimen in het ecosysteem. Dat je een soort onafhankelijke wereldwijde infrastructuur wordt. En dat je dus ook dat vertrouwen hebt van alle partners om die rol te mogen vervullen, laat eerst goddamn maar eens zien dat je het kan. Dat überhaupt licht blijft branden.
Nou. Dit is dus ook precies het punt waarom mensen zo fan zijn van Bitcoin. TikTok, Nextblock, als in dat ding doet het gewoon al, is het 14 jaar.
Op 16 al bijna.
Ja, dus dat is het verschil, hè? Om even aan te geven. Een Solana is er al 7 keer uitgegaan of zo, volgens mij.
Dus Solana bestaat volgens mij pas 2-3 jaar. Hè? Dus die zitten echt nog in die early stage. En dan is het misschien ook wat logischer dat je af en toe tegen problemen aanloopt. Maar het legt wel de vinger op de zere plek. Dat sommige mensen kunnen zo hyped raken over zo'n coin. Dat ze alle risico's eigenlijk naast zich neerschuiven. Van Solana to the moon en dit wordt de toekomst. En ja, dinsdag was denk ik weer zo'n momentje, zo'n reality check, waarin je gewoon ziet dat het is echt nog niet zo ver.
Het fundament moet gewoon goed zijn.
Ja, wat ik zelf wel heel noemenswaardig vind, zijn toch wel 2 dingen ook om te benoemen. De community had vrij snel het probleem gevonden. Daar een patch voor uitgebracht. En uiteindelijk stabiliseerde het netwerk zich dus ook gewoon binnen een aantal uur weer. En was het weer online. Dus positief denk ik dat het opgelost is. Twee is, ik had echt gedacht dat de prijs van die token echt hard zou tanken. Gewoon meteen. Dat die gewoon weer 50% eraf zou gaan. Maar dat was echt volgens mij 2-3%. En daarna herstelde het gewoon weer helemaal. Dus ik persoonlijk snap er helemaal niks van. Want je zou denken dat het zwaar wordt afgestraft. Maar blijkbaar vinden mensen dus toch op een of andere manier de prijs van Solana zelfs op dit moment zo acceptabel. Dat ze dit soort dingen vergeven. Ja. Ik zou zelf denk ik toch minder vergevingsgezind zijn. Maar hey, who knows?
De market is de market, hè?
Precies. Ja, precies. De ultimate referee.
Ja. Goed, mooi. Of ja, niet zo mooi. Even kijken, ik had deze week een nieuwtje. Waar staat hij? Hier staat hij. GoDaddy, ken je dat nog?
Zeker.
Is de grootste, is werelds grootste en vertrouwde domeinregistratiepartij. Dus daar worden domeinnamen geregistreerd. Web3pioniers.nl.
Dat is een soort partij, en dat is TransIP, hè? In Nederland bekend.
Dat is Nederlands toch, TransIP?
Ja, zeker.
Ja, precies. Ja, de werelds grootste, dus daar staan de meeste domeinnamen op het internet geregistreerd. Die heeft afgelopen week een partnership aangekondigd met Ethereum Name Service. Mm-hmm. Voor de slimmerikken, die hebben hem al door, die horen ENS en die denken, ding, ding, ding. Die hebben we een keer eerder gehoord, dat klopt. Die is namelijk, we hebben hier een keer een aflevering over gemaakt, nummertje 81 met Amayet Singh. Hij kwam destijds praten over het ENS domein protocol, is dat, hè? Mm-hmm. Wat is dat ook alweer in het kort? ENS zijn eigenlijk de Web3 domeinnamen. Zo moet je het eigenlijk zien, hè? Dus in plaats van dat je een onmogelijke string aan cryptografische dingen hebt, kun je hem terugtrekken naar, ga maar gewoon naar joeysuki.eth bijvoorbeeld. Of naar web3pioniers.eth in plaats van 4, 5, 1, 2, H, grote, kleine H. Snap je? Dat onthoud je niet. Maar goed, die partnership is dus wel interessant, want dat wil zeggen dat de grootste domeinregistratiepartij, die hebben dus gezegd van, we gaan users toestaan om hun domeinnamen te koppelen aan ENS-namen. En dan heeft elke domeinnaam dus voortaan ook een Web3, hoe noemen we dat, een ENS-domein.
Ja, ik denk dat... Je legt het goed uit, met het net iets te kort door de bocht, maar dat maakt niet uit, want dat is een mooi bruggetje naar het item wat ik nog had. Het is, ENS is eigenlijk meer dan alleen domeinnamen. Even terug naar de Web 2-wereld, DNS, Domain Name Service. Je kunt het eigenlijk vergelijken met het telefoonboek. Dus daar, het is een soort van kaartenbak, waar eigenlijk op staat hoe al het verkeer moet routeren, dus waar komt wat terecht? Dus als jij een domein hebt, hè, bijvoorbeeld web3pioniers.nl, en je hebt dat in het DNS-systeem zitten, dan zegt dat DNS-systeem, die kaartenbak zegt, hey, als jij een e-mailtje bent, moet je naar dit IP-adres, want dat is server A. Wil je de website bezoeken, dan is het dit IP-adres, want dat is van de webserver. Dan ga je naar B. Maar wil Google valideren dat jij de eigenaar bent van dat domein, dan moet je bijvoorbeeld een TXT-record toevoegen. Dat is weer een ander IP, dat gaat misschien naar C. Dus het is eigenlijk niet alleen de domeinnaam, maar eigenlijk een soort van de aansturing van alles wat over dat domein heen gaat. Dus ook e-mail, dus ook webverkeer, dus ook API-calls, ook authenticatie. En het item wat ik eigenlijk had, en dat gaat hier mooi in over, is op de NOS. Op de nieuwssite, er verscheen een nieuwsartikel. Onrust over gedeeltelijke verhuizing .nl domeinnamen naar Amerikaanse Amazon. En daar heb je het al. Kijk, je hebt in Nederland heb je een stichting Internet Domeinnaam Nederland. Beter bekend als SIDN. En dat is een soort van semi-overheidsorgaan. En SIDN die gaat dus eigenlijk over de uitgifte van .nl domeinnamen. En je zou kunnen zeggen, en ik ben het daarmee eens, dat het .nl domeinnamensysteem, dat is gewoon kritieke infrastructuur. Hè? Dat zorgt ervoor dat ons internet en zeker in Nederland, want heel veel is aan .nl gekoppeld, dat dat goed loopt en goed blijft lopen. En in het artikel schrijven ze dus over dat SIDN eigenlijk de keuze heeft gemaakt om dus een heel deel van die kritieke infrastructuur van DNS, hè, dus Domain Name Service, zoals we dat in Web 2 kennen, het huidige internet, om dat te gaan verhuizen naar Amazon. Want Amazon heeft een goedkopere cloud oplossing. Dus dit gaat over euro's, dus gewoon een kostenbesparing. En zegt SIDN, van ja, het is ook gewoon heel moeilijk voor ons om aan personeel te komen om het überhaupt zelf te doen. Dus wij kiezen ervoor om dit te outsourcen naar Amazon. En ja, dat is en een kostenbesparing en we hebben geen recruitment issue. Alleen, nu kom je op het punt dat je je moet gaan afvragen van, wil je als land wel afhankelijk worden, 1 van een bedrijf, 2 van een Amerikaans bedrijf, 3 van een Amerikaans bedrijf, wat ook nog eens zomaar onder die wet en regelgeving kan vallen. En dan hoor je SIDN zeggen, ja, maar het draait in Europese datacenters van Amazon onder de AVG-wet en regelgeving, hè, de privacy dingen. Maar uiteindelijk is dat maar een papiertje. En je ziet vaak in crisissituaties, zoals corona of misschien een oorlog of wat dan ook, dat die papiertjes een stuk minder waard worden. Ja. Want er moeten gewoon dingen gefixt worden. Dus eigenlijk ben ik van mening ook dat je dit soort infrastructuur, dat wil je niet, die afhankelijkheid wil je niet opgeven. Want je geeft eigenlijk je soevereiniteit van een deel van het internet op aan een ander land. Nou, wat is dan natuurlijk de link met ENS en met Web3? Tadaa, SIDN is gewoon een centrale partij. En als SIDN ervoor kiest om die spullen op te pakken en te verhuizen,
dan hebben wij eigenlijk te zeggen.
Ik ben ook daarvan afhankelijk. Ik heb ook een website met een .nl domein. Jij ook. Heel veel bedrijven ook. En dan wordt zomaar ergens bepaald, oh, wij gaan risico toevoegen. Nou, ik poste zelf ook op LinkedIn Web3 fixes this. Hè? Want inderdaad, als je dat telefoonboek, als je die functie van een name service zou je moeten zeggen, als je die gaat verplaatsen naar de blockchain, zoals Ethereum name service, waar aflevering 81 over gaat, maar Bitcoin is ook zoiets aan het bouwen, ja, op Solana heb je het ook, heet dan niets vermoeiend Bitcoin name service en Solana name service, dus makkelijk te googlen als je er meer over wil weten. Ja, hè? Haal die centrale partij ertussen uit en leg dat telefoonboek, dus die controle over hoe al dat internet gerouteerd wordt, leg dat gewoon vast in de blockchain. En dan is het ook meteen geregeld, zo maar te zeggen. Dan ben je er niet meer van afhankelijk. Dus mooie ontwikkeling, denk ik, van GoDaddy. Ik denk dat het voor hun ook wel vooral een commercieel ding is. Maakt het niet zoveel uit. Want GoDaddy is uiteindelijk een partij die domeinnamen verkoopt. Maar SIDN is echt een partij die de infrastructuur ontwikkelt en beheert. Dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Ja. Voor hun, daar zouden we heel kritisch op moeten zijn, ben ik van mening.
Zeker. Ik had nog een klein nieuwsfeitje over onze Vitalik, de oprichter van Ethereum. Die vierde zijn 30ste verjaardag. Ik weet niet welke leeftijd jij hem zou geven als je hem zo ziet, maar ik vond het heel lastig inschatten. Als ik hem zo zie en ik heb geen idee hoe oud die zou zijn, ik wist het echt niet. Ja. Maar goed, maakt niet uit, hij is 30 geworden. En hij dacht, het is een goed moment om even terug te kijken op zijn 11 jaar in crypto. Er kwamen een aantal dingen uit, maar ik wil eigenlijk hetgene aankaart wat ik wel grappig vond. Is dat eigenlijk, hij geeft eigenlijk aan van, joh, de mensen die mijn voorbeelden waren, die zijn eigenlijk allemaal omgevallen. Want er waren al die partijen die opgepakt zijn, achter de tralie zitten, zeg maar. Dat waren de mensen die als eerste in crypto waren. En dat waren zijn mentoren, zijn voorbeelden, zoals Sam Bankman-Fried van FTX. En hij zegt, ja, hij heeft zijn quote. I realized all at once that most of the people I had looked up to as the guiding lights of the crypto space that I could comfortably follow in the footsteps of back in 2014 were no more. Oftewel, I'm the last man standing, om het zo maar te zeggen. Je hebt natuurlijk Bitcoin, maar daar zit niemand, ja, Satoshi Nakamoto, weten niet wie dat is. Dus daar zit geen CEO achter, daar weten we niet. Dus eigenlijk is Vitalik, hij voelt zich een beetje eenzaam aan de top, lijkt wel.
Misschien, want Vitalik komt uit de Bitcoin community, hè? Misschien zou die gewoon eens nog wat oude bekenden uit die tijd moeten contacteren.
Ja, het zou kunnen. Ik vond het wel interessant iets als in dat hij dus op zijn 30ste al zegt van ja, hij voelt zichzelf. Daarbij zegt hij ook dat er heel veel nieuwe generaties programmeurs en zo bijgekomen zijn en dat die echt goed zijn en dat hij zichzelf soms al een dinosaurus voelt in deze industrie. Hij is 30. Dus ook weer een beetje aan te geven hoe de tijd voelt in deze industrie. Ja. Exponentieel kunnen we wel zeggen. Dan hebben we nog een aantal events vanuit BCNL. Onze partner, het grootste Web3-ecosysteem van Nederland. Zij hebben de BCNL Meetup Amsterdam in 7 februari. De handelsmissie naar Londen op 24 april. En de Dutch Blockchain Days van 19 juni komen er ook weer aan. Daarbij hebben we ook nog de Web3 Summit van in Breda. En dat is een evenement van CM en Handpicked.
Dus, een incubus, ja.
Ja, een incubus. Daar spreken wij zelf ook. Dan zijn wij, hoe noem je dat ook weer? Closing keynote?
Ja.
Ja, wij zijn closing keynote. Dus mocht je daar naartoe komen, kaartjes zijn nog verkrijgbaar, denk ik. Wij spreken daar ook. Even kijken, hoor. Market Markt Sentiment, de mannenhoroscoop.
Ja, ik ga er geen
zo moeten we hem gaan noemen, of daar niet meer de markt zetten, gewoon de mannenhoroscoop.
Ja, die hoorde ik het laatst ook, ja. Dat cryptografieken zijn een soort horoscoop voor mannen. Maar ja, wat zullen we ervan zeggen? Het is op dit moment redelijk stabiel. Een beetje saai, kun je zeggen. De markt is denk ik aan het consolideren. Hè. Maandenlang is er een flinke stijging geweest. Mede, denk ik, op de verwachting dat de ETF's, spot Bitcoin ETF's werden goedgekeurd. En dat is ook gebeurd. Dus nu, sommige beleggers nemen winst. Dat is denk ik gezond. Dus er is volgens mij zo'n gezegde in de markt van there's a time to go long, there's a time to go short, and there's a time to go fishing. En, ik denk dat we nu in de tijd zitten. Dat je gewoon even lekker kan gaan vissen. En even genieten van het kalme water.
Van de rut.
Zullen ongetwijfeld weer andere tijden gaan aankomen.
Oké. Dan luisteraars, bedankt voor het weer intunen in deze weekly. Voor de Brabanders, hartelijk carnaval. Geniet ervan. Maak het niet te gek. wij gaan zelf ook carnavallen, dus een kleine voorbode voor volgende week. Onze stem kan nog een beetje aan zijn, maar dat zien we dan wel weer.
Ja.
Vergeet je deze podcast niet te liken in je app en laat een 5-sterren rating achter, daar help je ons enorm mee. Vergeet ook deze podcast niet te liken op YouTube. En dan zien we jullie graag volgende week weer met een nieuwe gast en dat is namelijk Jan Schelen van BCNL en in dit geval ook de World Economic Forum. Daar gaan we het over hebben.
Ja, dat is heel interessant, denk ik ook.
Ja, dus dan zien we jullie graag woensdag weer terug.